Geliefde gemeente, in het geestelijke leven is er veel werk te doen. Dat is niet de basis. En de basis is dat je niet meer hoeft te werken. Het geestelijke leven mag rusten, rusten in het werk van Christus. Dat is de basis. En tegelijk is het zo dat in het geestelijke leven er veel werk te doen is. Dat zien we in het leven van Josia. Het eerste werk wat er voor hem was, was de Heere zoeken. Daar begon het mee toen hij 16 was. Josia begon de Heere, de God van zijn vader David, te zoeken. Als je de Heere kwijt bent, dan begint het daar. Je moet naar de Heere toe. Als je niet bij de Heere bent, hoe kan het dan goed komen? Als je bij de Heere vandaan bent, is het eerste wat je te doen hebt, hem zoeken, naar hem gaan. Daarna wachtte er meer werk. Veel meer werk. Er was zoveel afgoderij, zoveel goddeloosheid in het land. Daar moest Josia opruiming in houden. Dat is ook een belangrijk werk in het geestelijke leven. Strijden tegen de zonde. Opruiming houden in de goddeloosheid. Maar daarmee was hij niet klaar. Er was nog meer te doen. En daar staan we nu bij stil. Josia verlangde er niet alleen naar dat hij zelf de Heere zou dienen, maar dat heel het volk de Heere zou dienen. En daarvoor was het zo nodig dat heel het volk terecht kon op de plek waar de Heer het meest gediend werd, de tempel. En dat heel die tempel zou schitteren tot eer van God. Dat als mensen de tempel zouden zien, dat ze dan inderdaad zouden zeggen, u alleen, u loven wij. Want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugde nabij. En daar is als het goed is. De taal van je hart. Het verlangen van je hart. En als het nog niet zo is, dan wil de Heer je naartoe brengen. Dat die naam van God rijk van eer wordt voor je. En dat die nabij is en dat jij nabij hem mag zijn. Maar daarvoor is het zo nodig dat die tempel ook hersteld wordt. Die tempel die vervallen was, die moet weer opgebouwd worden. Dat is het werk wat Josia vervolgens dus gaat doen. Waar we stil bij staan vanuit 2 Kronieken 34, de versen 8 tot en met 13. Josia 34, de versen 8 tot en met 13. Onder dit woord en boven de preek schrijf ik herstel van Gods huis. 3 gedachten. Door wie? Hoe en wanneer? Herstel van Gods huis. Door wie? Wie werd erbij ingeschakeld? Josia deed het, maar wie nog meer? Tweede, hoe? Wat moest er dan aan het huis gebeuren? Als derde, wanneer? In welke tijd van zijn leven deed Josia het? Nou, en we zullen natuurlijk steeds de lijn doortrekken. Dus als eerste, door wie? Josia was het land doorgegaan. Hij had op zoveel mogelijk plekken in Juda en ook daarbuiten in dat noordelijke rijk, op zoveel mogelijk plekken had hij de altaren afgebroken. Alles wat niet paste bij de Heer. De altaren van de afgods, van de afgoden en de beelden en de bossen die erbij waren. Alles wat eraan deed denken. Daar had hij een lange tijd mee bezig geweest. Maar dan staat er, toen hij dat gedaan had, keerde hij terug in Jeruzalem. Het belangrijkste werk zat erop. En daar in Jeruzalem kon hij zijn plek innemen. En zich verblijden. En tegelijk, toen hij in Jeruzalem kwam, toen werd hij er wel mee geconfronteerd wat de gevolgen waren van die afgodendienst. In de tijd van Manasse en Amon, toen werden de tempels van de afgoden gebouwd en verfraaid, werd daar goed voor gezorgd. Maar die tempel, die raakte in verval. Ja, het was zelfs wel zo dat ze de stenen van de tempel gebruikt hadden voor andere tempels. En het goud en het zilver van de tempel, dat is ook gebruikt voor die afgodsbeelden. Dus het was snel gegaan. Het verval van de tempel en van heel de dienst van God. Intussen was de tempeldienst wel doorgegaan. Op zich werden er nog wel steeds offers gebracht. Maar het was niet meer in dat glorierijke gebouw. Je zou zeggen, tussen de puinhopen. Als de priesters dan naar het altaar liepen, dan liepen ze langs ingevallen muren heen. En als ze dan het heilige binnenliepen, dan was dat gordijn gescheurd. Noem maar op. Dus toen Josia rustig weer zijn plek had ingenomen in Jeruzalem, toen begon hij aan een ander groot werk. Het was een groot werk, want die tempel, dat was niet maar een gebouw zoals hier deze kerk. Dat was een machtig gebouw en op allerlei manieren versierd. En stenen houwen en al die dingen bij elkaar krijgen, dat kostte veel tijd, alles handwerk. Het was een groot werk, wat veel zou kosten. Josia die brengt dan al een aantal hoge ambtenaren bij elkaar. In het 8e vers lezen we Safan, de zoon van Azalia. De secretaris was dat. De schrijver. Maasea, de overste der stad. Het burgemeester, zoiets. En Joa, de zoon van Joahas, de kanselier. De kanselier die hield met name de archieven bij. De geschiedschrijver. Er waren drie hooggeplaatste ambtenaren die goed konden denken en die het overzicht hadden. Die had hij bij elkaar geroepen en ze hadden overlegd en nu stuurde hij ze naar Hilkia, de hoge priester. De hoge priester ging over de tempel. Aaron was de eerste hoge priester en steeds weer een nakomeling van Aaron. Die had de leiding over heel die tempeldienst, over alle offers die gebracht worden, noem maar op. Dus daarom gingen ze naar Hilkia toe. Om met Hilkia dan te overleggen dat hoe die tempelbouw aangepakt moest worden. En ze kwamen niet met lege handen. Blijkbaar, dat staat hier dan niet, maar blijkbaar had Josia dit al voorbereid. Josia die was het hele land doorgegaan om de altaren en de tempels van de afgoden af te breken. Maar intussen had hij ook tegen de mensen gezegd, mensen, nu moeten jullie weer naar de tempel gaan. Ook de mensen die ver in het noorden woonden, vroeger in een ander land, die hadden bijna niet meer naar Jeruzalem gegaan. Maar nu eigenlijk dat noordelijke land helemaal, geen echt land meer was. Nu werden ze opgewekt, kom, ga weer naar Jeruzalem. Begin weer met de tempeldienst uit Manasse, uit Naftali, al die gebieden. Er waren weer naar de tempel gekomen en ze hadden geld meegenomen. Met Pasen kwamen ze, met Pinksteren, met Loofhuttenfeest. En elke keer dat ze met de grote feest naar Jeruzalem kwamen, namen ze geld mee. En dat had Josia onder zijn beheer gehouden. Maar nu brachten die drie hoge ambtenaren dat mee naar de tempel. En toen ze tegen Hilkia zeiden, die tempel, die gaan we weer herbouwen. Toen zeiden ze, kijk, we hebben geld, we hebben al een heleboel geld. Dus het kan. Nou, vervolgens, Hilkia en die drie hoge ambtenaren, die gaan met elkaar dat verder uitwerken. En ze roepen mensen bij elkaar. Aannemer en onderaannemers, timmermannen, metselaars, smeden. Nou, noem maar op, alles wat je erbij gebruiken kunt. Daarover gaat het in de versen 10 en 11. De werkmeesters en de bouwlieden. Er zijn dan een hoop mensen nodig. En hoe gaat het op een bouw? Dat is natuurlijk vandaag nog zo. Je hebt niet alleen mensen nodig die met de troffel in de hand staan. Of met de accutol of noem maar op. Je hebt ook mensen nodig die het overzicht bewaren. Werkvoorbereiders, uitvoerders, architecten, constructeurs. Nou, die zijn er ook. Dan staat er in vers 12 en 13, dat zijn vooral de levieten. Er worden een heleboel namen genoemd. de bestelden over dezelfde. Hè? Dat zijn dus degenen die de leiding zowat hebben, het overzicht, mensen aan het werk zetten. En staat daar nadrukkelijk bij. Levieten van de kinderen van Merari en van de kinderen van de Kahatieten. Er waren drie groepen van de drie zoons van Levi, Gerson, Kaat en Merari. En hier worden dus levieten genoemd uit in elk geval twee van die groepen. Waarmee de schrijver wil aangeven, de meeste levieten die zijn erbij betrokken. En dan zijn levieten met allerlei verschillende kwaliteiten. Blijkbaar waren de levieten wat hoger opgeleid, want in vers 13 staat. Ze waren ook over de lastdragers en de voordrijvers van allen die in enig werk arbeiden. Want uit de levieten waren de schrijvers en de ambtlieden en de portiers. De levieten, die hadden een bijzondere positie in Israël. Die hadden meestal geen eigen land of alleen maar kleine stukken. De levieten die waren overal in het land verspreid om daar uitleg te geven over de wet. De levieten dat waren vaak ook de onderlegden, de geleerden. Daarom staat het dat Josia juist de levieten inschakelt om die plekken in te nemen. En als je nou deze verse zo leest, dus dat trof mij bij de voorbereiding. Het gaat heel veel over wie welk werk doet. De versen 8 tot en met 13 gaan over de herbouw van de tempel. En het gros daarvan, zeg maar 2/3, gaat er over die deed dit, die deed dat en die deed dat. Waarom? Nou, er zijn een aantal belangrijke lessen. In de eerste plaats, het is iets voor allen. Niemand die krijgt een soort excuus om te zeggen, het is niks voor mij. Josia die wil allen erbij betrekken. De mensen uit het hoge noorden, uit het zuiden. De mensen die hoog opgeleid zijn, die laag opgeleid zijn. De mensen die al lang bij de tempel betrokken waren. De mensen die er eerst nog niks mee hadden. En er zijn er ook velen die zich ervoor inzetten. Er is wat gebeurd onder het volk. Dat heeft te maken met Psalm 102. We hebben dat gezongen in vers 7. Is, gij zult opstaan. U ontfermen. Ons beschermen. Over Sion u ontfermen. Gij zult opstaan. De Heere die komt. En de Heere die werkt in vele harten. Zodat overal vandaan er mensen zijn die zeggen. Ik ga me ook inzetten voor de tempel. Dat is toch een wonder. Waar ze eerst misschien wel moedeloos waren. En zeiden het heeft toch geen zin. Zoals u dat misschien ook wel zegt. Ik in elk geval wel eens. Dan denk ik, jongens, het wordt allemaal minder. Het kerk in Nederland. En ook op Urk gaat de ontkerkelijking door. Dus reken er maar op, het wordt alleen maar minder. En over 10 jaar is het nog minder. Nou ja, we houden de boel een beetje draaiende. Maar we moeten niet te veel verwachten. Moedeloos kun je worden soms. Er waren anderen, die waren gewoon meer onverschillig. Ze waren niet heel actief met de afgoden. Ook niet echt heel erg betrokken bij de tempel. Ze gingen wel als het tijd was. Ze vonden het ook wel leuk, wel gezellig. Om met Pasen met z'n allen naar de tempel te gaan. Maar niet te veel erbij betrokken zijn. Niet te veel ervoor inzetten. Je hebt wel andere dingen waar je druk mee moet zijn. En dat hebt u misschien wel. Natuurlijk ga je naar de kerk. Maar ze moeten niet te veel van je vragen. Je hebt wel andere dingen die veel leuker of belangrijker. En nog weer anderen, en dat waren er in Israël toen een heleboel, dat zijn er in Nederland nu ook een heleboel, die hebben zelfs helemaal niks meer de kerk, die gaan niet naar de kerk, die doen andere dingen, die zijn helemaal druk met de afgodendienst alleen. Er waren allemaal mensen, gedeeltelijk dus, afgodendienaars en gedeeltelijk gewoon godsdienaars, die deden weinig. En nu is er een beweging in het volk en in vele harten veranderd wat. Dat is de genade van God. Dat is een wonder van Gods ingrijpen, dat er zo harten verwarmd worden en aangespoord worden. Zodat dat andere vers, dat achtste vers op Psalm 102 uitkomt. Reeds verlangen uw knechten. Vele knechten, overal vandaan. Reeds verlangen uw knechten haar stenen op te rechten. Elk heeft deernis met haar geruis. Elk toont ijver volgens huis. Dat zie je dan gebeuren. Allemaal zijn ze eens geestes. Zou het bijzonder zijn als dat gebeurde alleen al in onze gemeente. En vergeleken wat er hier gebeurt, is dat dan nog beperkt. Maar als het alleen maar in onze gemeente gebeurt, dat die bewogenheid er komt in het hart. Dan begint het nog niet eens met de vraag, wat doe je nou? Maar wat doet het jou nou? Het is natuurlijk, stellen we ook de vraag, wat doet u? Wat doe jij? Maar eerst, wat doet het u? Wat doet het jou? De zaak van het Koninkrijk van God is dat je op het hart gewonden. Reeds verlangen uw knechten haar stenen op te rechten. Elk heeft deernis met haar gruis. Iedereen is te bewogen om. Er zijn de jongeren die zeggen, het is toch erg als er minder naar de kerk gaan. Het is toch erg als er steeds minder mensen de psalmen nog willen zingen. Het is toch erg als Nederland bij God vandaan zou gaan. Heb jij dat? Deernis met het gruis van de kerk. Met de brokstukken van de kerk, met de afval van de kerk. Dat is het eerste wat we eruit kunnen leren. Er komt een grote betrokkenheid onder heel het volk. Tweede. Ze worden ons zo aangewezen, allemaal verschillende soorten mensen. Eerst die hoge ambtenaren, dan de priester. En dan de bouwers. De mensen die met de handen werken. Dan de kantoormensen, zeg maar. De levieten. Allemaal soorten mensen. Iedereen op zijn eigen plaats. En de Heer schakelt ze in. Dat is ook in lijn met wat de Heer zegt in bijvoorbeeld Efeze 4. De Heer die geeft gaven. En die geeft gaven van allerlei soorten. En hij geeft ook mensen op verschillende plaatsen. Met dat ene doel. Dat iedereen op zijn eigen plaats mee gaat werken. En dan hoef je niet te denken, ja, ik ben niet zo geleerd. Dus ik heb in de kerk niet zoveel te doen. Nou, dan kun je wel weer voor iemand zorgen. Ik kan niet zo goed met jongeren omgaan, dan kun je misschien met ouderen omgaan. Ik kan niet zo makkelijk uit mijn woorden komen. Dan heb je misschien wel goede oren. De Heer geeft alle mensen gaven. En hij vraagt dus ons niet. Hoeveel gaven heb je? En daar ga ik je op afrekenen. Maar de vraag is, ben je nou bereid om die aan de Heer te geven? Heer, dan heb ik een hoofd van u gekregen met veel en met weinig verstand. Maar wilt u nou dat veel of dat weinige verstand in uw dienst gebruiken? Dan heb ik handen van u gekregen, dan heb ik een hart van u gekregen, ik heb gevoel van u gekregen. Ik heb familie van u gekregen, of ik heb juist het van u gekregen dat ik geen gezin heb. Iedereen zo zijn eigen omstandigheden, zijn eigen weg, zijn eigen gaven. En niemand hoeft te zeggen, ja, de Heer kan niks met mij. En weet je waar de Heer niks, om zo te zeggen, niks mee kan? Dus wat hij niet gebruiken kan. Een ongelovig en een onwillig hart. Waar de zaak van Gods Koninkrijk niet leeft en waar de Heer Jezus niet belangrijk is. Dan moet er eerst een ander groot werk gebeuren. Bekering. En dat voel je misschien ook wel. Dat je eigenlijk genoeg voor de Heer zou kunnen doen en ieder op de eigen plaats. Maar het probleem is dat je er eigenlijk geen behoefte aan hebt, geen hart voor de Heer. Maar aan de andere kant, als dan de Heer in je hart gaat werken. Als je zegt, Heer, nou wil ik zo graag iets betekenen. Niet omdat ik wat moet zijn, maar omdat u wat voor mij bent. Omdat ik een klein beetje begin te leren u lief te hebben boven alles. Maar ook mijn naast als mezelf. Heer, wilt u dan maar aanwijzen, hoe dan? En waar dan? De Heere geeft gaven. En de Heere geeft die gaven aan elkaar. Als we dit verhaal lezen, dan zien we ook, je kunt er niet iemand van missen. Je zegt, nou ja, die levieten, die zit alleen maar op kantoor, niet alleen met haar hoofd bezig, laat die maar zitten. Nee, als die levieten er niet waren, dan was er geen orde in het werk. Maar als die levieten zeiden, nou, die simpele mensen die altijd met de handen werken, wat moet je daar nu weer mee? Ze moeten wat meer opleiding hebben. Dan zou er ook niks van terechtkomen. Dan zou er geen steen op de andere steen gemetseld worden. Dat geldt in de kerk ook breder. Je kunt je soms ergeren aan verschillen. Waarom is die ander zo anders dan ik? Maar de Heere zegt, de zegen in de kerk is juist dat die ander anders is. Gelukkig maar dat die ander anders is. Als iedereen hetzelfde was, dan kwam er uiteindelijk van het gemeenteleven niks terecht. En dat geldt praktisch. Het geldt ook wat meer geestelijk, wat meer in het hart en wat we geleerd hebben van de Heer. En later zegt Petrus, in 1 Petrus 2, gij wordt zelf gebouwd tot een geestelijk huis, als levende stenen. En er zijn grote stenen, er zijn kleine stenen. Er zijn stenen recht toe, recht aan, er zijn stenen versierd. Maar al die stenen, als ze maar neergelegd worden op het fundament van Jezus Christus, die levende hoeksteen, dan geldt al die stenen samen. Die worden samen gebouwd tot een geestelijk huis. Of om aan te sluiten bij de gemeenteavond van ruim een week geleden, 1 Korinthe 12 werd toen gelezen, meen ik. Over dat lichaam. Eén lichaam, vele leden. En de voet kan niet zeggen, nou hand, wat zie je er raar uit, je lijkt totaal niet op mij. Kan jou wel missen. En de hand kan niet zeggen, nou voet, wat zie jij er raar uit. En je lichaam, die heeft de Heer gemaakt in die verscheidenheid en de gemeente net zo goed. Als het dan maar is vanuit het levende geloof. Dan zal gelden wat hier ook staat, dan wordt er gebouwd. Maar hoe dan? Dat is het tweede. Er moet nogal wat gebeuren. Het werk aan het huis van de Heer moet goed gebeuren. En dat hier zoveel namen genoemd worden en dat gezegd wordt, die wordt ingeschakeld en die, dat heeft daarmee te maken, dat Josia voelde. Voor het huis van de Heer hebben we het beste nodig. Je eigen huis, dat kan nog wel, nou ja, dat komt niet zo precies. Maar het huis van de Heer. Dat vraagt aandacht, dat vraagt betrokkenheid, dat vraagt een hart. Daarom heb ik ook Hebreeën 3 gelezen. Hebreeën 3 gaat ook over het bouwen van een huis. En dan staat, elk huis wordt gebouwd en het huis is mooi, maar eigenlijk is belangrijker degene die het huis bouwt. Maar dan wordt dat beeld van het huis wordt gebruikt in de eerste plaats van Mozes. Mozes bouwde aan het huis. Maar staat er dan, degene die dit alles bouwt is God. En God die zijn huis bouwt en Christus die voor het huis zorgt, die doen dat met volkomen toewijding. Als er iemand is die het huis goed bouwt, dan is Christus wel. In vers 2 staat, Christus die getrouw is, degene die hem gesteld heeft. Christus was getrouw aan de Vader die hem daarin gesteld heeft. Als een getrouwe bouwer. Er is niemand waarvan geldt dat hij zoveel zorg draagt voor zijn huis als Christus. In welk huis is dat? Nou, eerst was dat huis zichtbaar, de tempel. Die Josia die bouwde, nou ja, al die muren en zo, alles wat erbij hoorde, zichtbaar. Maar als Christus zijn huis bouwt, met nog grotere zorgvuldigheid dan Josia, dan doet hij dat onzichtbaar. Dan doet hij dat over heel de wereld. Hij bouwt de kerk en hij heeft altijd oog voor alle details. met grote zorgvuldigheid zegt hij, dit moet hier gebeuren, dat moet daar gebeuren. En zoals dat Hebreeën 3 het zegt, steeds met het oog gericht op zijn vader. Zijn vader die de opdracht geeft, zijn vader die het opzicht heeft. Er is niemand zo getrouw als Christus. En Josia, nou die had het overzicht over het werk van de tempel en je kunt zeggen, je kon het aan hem toevertrouwen. Hij had goed in de gaten wat er nodig was. Maar hier geldt het nog veel meer. De kerk die zal gebouwd worden door Christus. En als je aan iemand kunt toevertrouwen, is dan hem. Sterker nog, je kunt aan niemand anders toevertrouwen. Uiteindelijk is er geen mens aan wie je de zaak van de kerk kunt toevertrouwen. Als het aan ons lag, uiteindelijk lag dan de kerk alleen maar in puin. Maar Christus, hij is getrouw over zijn huis en hij bouwt zijn kerk. En hij heeft oog precies voor wat er nodig is. In uw leven, in jouw leven. In deze gemeente, in andere gemeenten. In dit deel van de wereld, in een ander deel van de wereld. Het welbehagen van de Heer zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En als we dan in dit hoofdstuk zien en hoeveel er nodig is om het huis te bouwen, mag je hoger kijken en weten. Christus, die stelt heel zijn bestaan in dienst daarvan. Er moet ontzettend veel gebeuren. Nog veel meer dan daar bij die tempel. Maar Christus doet niet anders dan oog houden op de bouw van zijn kerk. Hij doet niet anders dan mensen als het ware aansturen. Hij zendt mensen waar hij wil en wanneer hij wil. Hij zendt zijn knechten, predikanten, zendelingen, evangelisten. Maar ook ouderlingen en diakenen in de gemeente. En ook moeders in het gezin, leidinggever in het jeugdwerk, hulpverleners. Hij schakelt mensen in met dat ene verlangen dat zijn huis maar gebouwd wordt. Het is een groot werk, de bouwen van de kerk. En er is niemand anders bij wie dat werk in goede handen ligt dan bij Christus alleen. En tegelijk is dan ook zo dat hij daar bij ons inschakelt. Dat hij ons daar weer roept en ons die vraag stelt. Hebt u nou ook oog voor het huis van God? En ziet u ook dat het zo'n grote zorgvuldigheid vraagt? Dat u eigenlijk meer aandacht nodig hebt voor het werk in Gods koninkrijk dan voor het werk daarbuiten. Wat moet je dan doen? In vers 11 staat, aan het eind van vers 11, om de huizen te zolderen die de koningen van Juda verdorven hadden. Dus voor de zaak van Gods koninkrijk is belangrijk om te zien, wat is er nu eigenlijk kapot gegaan? Kijk, een christen is niet per se ouderwets omdat hij zegt, ik wil de klok 50 jaar terugzetten. Leefden we nog maar zoals in 1960 of in 1950. Dan was het goed. Nee, het is nooit ideaal geweest. Maar je kunt wel zien, er zijn dingen sindsdien verloren gegaan of kapot gegaan. Het kan zijn dat je eigen gezin of je eigen familie moet zeggen. Er zijn dingen afgebroken. Die hadden niet afgebroken moeten worden. Wat dat betreft moet je terugkijken. Waar is het misgegaan? Waar is het misgegaan in mijn eigen hart? Wat heeft de zonde aangevreten? Waar is het misgegaan in de manier waarop ik mijn familie leid? Het kan ook zijn dat je vol goede bedoelingen begonnen bent in de opvoeding. Kinderen op willen voeden bij het woord. En als je nou 15 jaar verder bent, dan zeg je, ja maar eigenlijk, zoals ik toen in stond, sta ik er niet meer in. Wat heb je dan verdorven? En als je dan gaat herstellen, moet je tegelijk kijken, ja, hoe is het nou eigenlijk bedoeld? Het is niet per se bedoeld zoals mijn opa deed. Het kan wel zijn dat hij veel dichter bij Gods bedoeling zat. Maar niet omdat je opa het was of je moeder. Josia die ging herstellen, die ging steeds kijken, hoe is het nou bedoeld? Hoe heeft God het nou bedoeld? De voorschriften van de tabernakel. Het bouwplan van de tempel van Salomo. Dus niet omdat het nu eenmaal zo hoort. Nog veel minder omdat het nu eenmaal van deze tijd is. Maar hier gaat het toch om. Wat is nou hoe de Heere zijn kerk wil zien? Wat is nou de wil van de Heere? Wat is nou het plan van de Heere? Kijk, de Heere zal uiteindelijk zijn plan wel afmerken. Psalm 89 zegt, ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek, naar uw werktekening, in eeuwigheid zal reizen. God zal zijn werk wel afmerken. God let wel op zijn bouwtekening. Maar letten wij er nu ook op. Hebben wij er ook oog voor, Heer, hoe wilt u het nou? Er is nog één detail. Dat is misschien niet zo algemeen toepasbaar, maar dat viel me zo wat op. Dat wil ik even nog bij de manier waarop het toeging toch even aandacht voor vragen. In vers 12. De levieten waren alle verstandig op instrumenten van muziek. Waarom staat dat dan nou bij? Nou, de schreef iemand, die levieten die gaven de maat aan. Dus dan als ze mensen stenen moesten sjouwen, die levieten op de trommel of zo, ik weet niet precies hoe je dat dan moet voorstellen, die gaven de maat aan. Ik geloof niet dat dat helemaal het punt is. En dat is een beetje de manier waarop bouwvakkers soms een bouwradio aanzetten. Dan heb je daar zo'n grote bouwradio en die stampt en, nou ja, de stenen stampen ook zo de grond in. En dan zijn er die zeggen, ik kan helemaal niet werken zonder radio. Want dan, nou ja, dan blijf je er een beetje in. Ik geloof niet dat dat de bedoeling is. Als het gaat over de levieten die muziek maakten in kronieken, dan heeft David dat ingesteld om de psalmen te zingen. In de tempeldienst, daar waren de levieten ontzettend belangrijk. Ik geloof dat hier ook de zaak is. De levieten, die hadden een belangrijke positie ook, omdat die konden zingen. En is het iets anders dan een bouwradio. Maar dan denk ik aan, nou ja, er was wel in de bouw wel een radio. In mijn vorige gemeente, daar hoor ik op een gegeven moment van iemand, die kattengezant van jou, als die aan het timmeren is, dan zingt die psalmen. Want wat was het? Nou ja, net zoals dat je hier Urk FM hebt, had je daar de loco. En er werd dan ook, nou ja, ook psalmen gezongen. En als die psalmen dan klonken, dan zong hij mee. Nou, als een jongen van 18 dat doet, dan vind ik dat wel mooi. En een ander die zingt de psalmen, als die in de vrachtwagen zit. En op een andere plek worden de psalmen gezongen als de netten omhoog gehaald worden. Niet om de moed erin te houden, maar om hoger te kijken. We hoeven echt niet altijd muziek te hebben. Maar het is toch mooi. Als je, nou, psalmen, als die zo eigen je zijn, dat ze zomaar tijdens het koeien melken of tijdens het straten maken je opkomen. Maar de een durft dan wel hardop te zingen, de ander niet. Dat maakt niet het meest uit. Maar wat hier volgens mij bedoeld wordt, is dit. Het praktische werk is belangrijk. Maar alles is geestelijk. Er is geen moment in je leven dat niet waardevol is, zegenrijk is om met je gedachten omhoog te gaan. En wat kunnen psalmen en gezangen daarbij belangrijk zijn? Nou ja, ik knoop tegelijk maar even nog een heel praktisch punt aan vast. Ouders, ik zou de kinderen maar goed stimuleren om ook verstandig te worden op instrumenten en muziek. Verstandig, dat betekent een instrument bespelen, juist met het oog daarop om ook in de muziek God te kunnen loven. Dat is het tweede. Hoe gebeurde het? Als derde, wanneer? Dan gaan we helemaal terug naar het begin. Wanneer ging Josia aan de tempel beginnen? Je zou zeggen, nou direct hè. Zodra hij maar kon, ging Josia aan de tempel beginnen, maar dat staat er niet. In het 18e jaar pas van zijn regering. Josia was inmiddels 26. Waarom niet eerder? Moet je pas je betrokken weten op de kerk van de Heere na een hele poos? Of misschien sterker nog. Moet je eerst je leven op orde hebben voordat God je in zijn dienst wil gebruiken. Want er staat in het achtste jaar van zijn regering als hij het land en het huis gereinigd had. Dus dat had hij eerst gedaan, eerst had hij de afgoden opgeruimd en toen pas werd de tempel hersteld. Moet je dan eerst een heleboel gedaan hebben, mag je dan pas de Heer dienen? Dat is de zaak toch niet. Want we hebben toch al veel eerder gelezen. In het achtste jaar van zijn regering, toen nog een jongeling was, begon hij de Heer te zoeken. Daar moet je mee beginnen. Altijd. Is dat het eerste? Altijd, om zo te zeggen, staat de Heer daarvoor open. Hij begon de Heer te zoeken. Daar hoef je geen seconde uitstel voor te hebben. Je hoeft niet te zeggen, nou, ik ben er nog niet aan toe. Ik heb nog dit, die zonde houd ik nog vast en daarin klopt mijn leven niet. Je kan nu de Heer nog niet zoeken. Nee, de Heer zegt, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Stel het niet uit tot andere tijden, stel niet uit tot morgen. Laat staan tot volgend jaar. Laat staan dat je leven wat meer op orde is, zoals ik hier nog wel eens hoor. Als je jong bent, dan moet je gang maar gaan. Maar ja, straks dan krijg je verkering, dan kan het ook nog wel een beetje. Maar als je gaat trouwen, dan moet je alles wat, nou ja, dan moet alles een beetje bezadigd worden, weer een beetje netjes in het paard. Nee, daar is toch nooit reden voor. Om uit te stellen, vandaag is de reden om de Heer natuurlijk ook al zeg je, ik weet zo weinig van de Heer. Mijn leven is zo'n puinhoop. Mijn hart is zo ongelovig. Ja, juist dan heb je het zo nodig om de Heer te zoeken. Dan is er niemand anders die je meer nodig hebt dan de levende God. Maar iets anders, daar kwam Josia wel pas later aan toe. Dat was die herbouw van de tempel. Dus niet het zoeken van de Heer, maar wel het uitbouwen van de dienst aan de Heer. Waarom? Nou, hoe kon hij de tempel herbouwen? Als al die afgoden tempels er nog stonden. Hoe kon hij tegen de mensen zeggen, mensen, kijk eens hoe belangrijk de tempel is, we moeten allemaal de Heer dienen. Terwijl als ze dan weer terugkwamen met haar eigen dorp, zeiden, ja, Josia die kan me nog meer vertellen. Maar kijk, hier staan de afgodstempels. Dit is ook belangrijk. Om echt die uitstraling te hebben dat alles gericht moest zijn op de dienst van de Heer, was het nodig. Dat er gebroken werd. En als de Heer belangrijk wordt in je leven, als je gaat voelen dat Hij belangrijk moet zijn in je leven, dan kan het zo nodig zijn dat er afgebroken wordt. Voordat je werkelijk de Heer kunt dienen en dat werkelijk alles tot eer van God is, dan moeten er misschien wel dingen weg. Misschien heel praktisch, net als die afgodstempels, opgeruimd. Hoe kun je nu het ene moment psalmen zingen? Als je 5 minuten daarvoor nog radio 538 geluisterd. Doe maar iets. Kun je zeggen, ik ga een goed boek lezen, dat is mooi. Maar hoe past dat nou? Als je de vorige avond een slechte film keek. Wat je aan de ene kant wilt opbouwen, dan breek je aan de andere kant af. En in dat opzicht geldt, ga eerst maar eens opruimen af. Leg eerst je hart maar aan de Heere neer, voor de Heere neer, zoals David dat deed. Doorgrond me, en ken mijn hart. Psalm 139. En zie of er in mij een schadelijke weg zijn. En dan leid mij op de eeuwige weg. Het is niet voor niks dat Paulus, dat David in die volgorde het zingt. Hij zegt niet, leid mij op de eeuwige weg. En kijk dan nog eens een keer of er in mij een schadelijke weg zijn. Hij zegt, de Heer, neem nou mijn hart, doorgrond het maar, kijk maar. En zie of er in mij een schadelijke weg zij. En wijs maar aan wat zondig is, wat goddeloos is. Wijs maar aan wat er in mijn leven strijdig is met uw wil. Wijs maar aan waarin ik afbreuk doe aan uw koninkrijk. En doe mij toch ook met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Heer, wilt u afbreken wat niet naar uw wil is. Wilt u bouwen wat wel naar uw wil is. Maar natuurlijk hoeven we dat in ons leven, hoeven we dat in het kerkelijke leven, in de meeste gevallen praktisch gezien, geen 4 jaar mee te wachten. Het kan samen opgaan. Maar de orde is wel deze. Dat als je zonde aan de hand houdt, als er een deel van je leven is waarvan je zegt, Heere, daar mag u niet aankomen, dan is het eigenlijk onmogelijk dat er ruimte komt om werkelijk God groot te maken. Kan je leven niet tot zijn eer wezen? Nee, daarmee bedoel ik niet te zeggen, eerst moet je zonder zonde zijn, en dan pas kan je gezin een plek zijn waar je nou na kunt denken, hoe moeten we nou samen de Heere dienen? Want we zullen hier nooit zonder zonde zijn. En daarom zei ik ook, het is wat dat betreft niet of-of. En het is niet eerst dit en dan een hele poos later nog dat. Maar je moet altijd weer daar beginnen. Heere, breek maar af. Breek af in mijn hart. Breek af in mijn taalgebruik. Breek af in mijn agenda. Breek af in mijn gezinsleven. Wat ons weghoudt van u. Maar daar moet je niet in blijven steken. Bekering is niet een kwestie van strijden tegen de zonde alleen. Dat doet Josia ook niet. Josia die ging het land in. Die ging altaar afbreken. Maar die ging ook naar die tempel. De tempel bouwen. Die zegt de zware Heer nog. Hebt u er niks aan als de afgoden weg zijn als u er niet bent? Of de Heer Jezus die zegt het op een andere manier. Die zegt nou kun je je hart gaan schoonvegen. De duivel eruit jagen. Alles schoonmaken. Maar als die kamer van je hart leeg blijft. Dan komt na een poos de duivel terug. En dan ziet hij je hart zo leeg. En dan roept hij er stel andere duivels bij. Zegt, dit is een ideale plaats, kom. En het laatste wordt erger dan het eerste. Dus de zaak is niet om maar dingen af te breken en dan zijn wij godsdienstig. Nee, de Heere vraagt uiteindelijk toch, wie ben ik nou voor je? Wat voor plaats is er nou in mijn hart voor Christus? Wat voor verlangen is er nou in je hart naar het Koninkrijk van God? Hoe vormt u nou het gezinsleven zo, dat dat ervan uit mag stralen? Uw naam, zo rijk van eer is onze vreugd nabij. Uw naam, die staat als het ware op mijn computer. En uw naam, die staat in onze slaapkamer. En uw naam, die staat op onze cd-speler. En uw naam, die staat in mijn auto. Uw naam. Die staat boven heel mijn leven. Wat zijn we dan verlegen om God zelf, hè? Er is zoveel tegen. We hebben de wereld tegen. We hebben een wereld waar, nou, die zo vol is van allerlei afleiding, allerlei verleiding, allerlei opvulling. We hebben de wereld tegen. We hebben de duivel tegen. We hebben ons eigen hart tegen. We hebben God mee. Er is een levende God, die het waard is dat we alles opruimen wat tegen hem is. En die het waard is dat we heel ons leven zijn dienst besteden. We hebben ook een levende God, die kan geven wat daarvoor nodig is. Want dat is toch wat die psalm waarmee begonnen zingt. Uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Niet omdat wij die naam nabij gehaald hebben, maar dat hij nabij gekomen is. In Christus is hij gekomen, in een verloren wereld, een wereld waarvan je zegt, er was toch geen ruimte voor Christus? Er was niemand die hem echt opwachtte. Door zijn Heilige Geest wil hij komen in het hart van een zondaar die ook zegt, Heer, mijn hart is zo puinhoop, dat is toch geen plek voor u? Maar de Heer zegt, ik weet de raad mee. Als je dan mij mijn werk maar laat doen. En als je God zijn werk laat doen. dan kan het niet missen. Of je gaat ook Gods werk doen. Amen.